Geliefde gemeente, broeders en zusters en ook onze gasten. Ook deze middag wordt u weer van harte welkom geheten in het huis van de Heere. In deze dienst gaat voor dominee A. Versluis uit Ede. De schriftlezing deze middag is uit Johannes 21 vers 1 tot 14. Dus Johannes 21 vers 1 tot 14. En het thema is vangen of gevangen worden. De collecte, die kunt u op de inmiddels bekende wijze overmaken. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kas, in het bijzonder kerk, jeugd en onderwijs. En de derde collecte is voor huisvesting Pniel. Laten we nu samen zingen Psalm 95 vers 4 en de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 133 vers 1, 2 en 3. Afgelopen week werd de generale synode afgesloten en de preses dominee Schenau deed dat met de woorden uit Psalm 133 over hoe goed het broederlijk en zusterlijk samenleven is, hoe belangrijk dat is en dat het een zegen is die van boven neerdaalt en waarover de Heer zijn zegen belooft. Dat hebben we nodig als kerken, als gemeente en in allerlei verbanden. Psalm 133 vers 1, 2 en 3. met de kerk van alle tijden en wereldwijd doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zingen we op Psalm 67, vers 3. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven, altemaal. Psalm 67, vers 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen de schriften. We lezen vanmiddag het woord van God uit Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vissen eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God door het gedeelte dat we gelezen hebben, in het bijzonder vers 6. Vers 6, waar de Heer Jezus spreekt, hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. Voor we daarna luisteren willen we Gods aangezicht zoeken in het gebed. Morgenavond is het gesprek van de kerkraad met de belijdeniscategezanten. En daar willen we ook voorbeden voor doen nog. Laten wij samen bidden. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst. En wat past het ons om uw naam te eren en te loven, om wie u bent, Heere. Groot van genade en waarheid, barmhartig, trouw, goed. U laat het zien om in de schepping, in uw zon die opgaat, in het leven dat u geeft. U laat het ons merken, doordat u ons het leven geeft, doordat we in de kerk kunnen zijn of thuis mee kunnen luisteren en kijken. Zegent u ook die middelen. Heer, u laat het ons zien door uw woord dat u ons geeft. Wilt u daardoor zelf tot ons spreken en ons door uw woord de weg wijzen die wij te gaan hebben? Heer, u weet wat we nodig hebben vanmiddag. U kent ons hart bij ieder van ons. Wilt u zelf in ons midden zijn? En wilt u onder ons werken door uw Heilige Geest? Dat we het niet alleen horen, begrijpen, hopelijk, maar dat het ook doordringt tot in ons hart. Dat we ook zelf u ontmoeten. Zoals de discipelen dat aan het meer van Galilea ervoeren. Wilt u ook zo tot ons spreken. En ons laten zien wie u bent als de opgestane Heere. U die alle macht hebt. U die met uw kerk bent. Heer, we bidden u voor deze gemeente. Zegt u al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. We bidden u voor de predikanten van de gemeente. U weet ook wat zij nodig hebben in hun gezinnen. Dat u hun werk ook tot zegen laten zijn. Geeft u de kracht, de wijsheid, de genade om het werk te doen of het weer voorzichtig op te nemen. Heer, we bidden u bijzonder ook voor het gesprek van de kerkraad met de belijdeniscategezanten morgenavond. We bidden u voor de jongeren die zich daarvoor hebben aangemeld. Geeft u hen wat ze nodig hebben aan rust, aan vrijmoedigheid, om te vertellen wat er leeft in hun hart. Geeft u de kerkraad wijsheid om te luisteren. En geeft u dat er iets te merken is van uw werk, van het verlangen, het hartelijke verlangen om u lief te hebben en te dienen. Heer, wilt u doorgaan met uw werk, juist onder nieuwe generaties ook. We bidden u voor de jongeren die deze weken examens doen. Geeft u hen ook de kracht, de wijsheid, zegent u hun werk en laat hun verwachting ook van u zijn. Wilt u jongeren geven die ook verlangen om hun de gave die u hen gaf te gebruiken in uw dienst, op welke plaats dat dan ook is. Heer, we bidden u voor uw kerk. Uw kerk in ons land. De kerk waarin u ons een plaats gegeven hebt. Wilt u ons als kerken bewaren bij elkaar, bewaren bij uw woord. We dragen ook al het werk aan u op dat de generale synode de afgelopen tijd gedaan heeft, dat tot een afronding mocht komen. Heer, laat het dienstbaar en heilzaam zijn voor de kerken. Heer, wilt u ons de weg wijzen, ons uw weg leren, telkens weer. Bewaar ons voor het werk van de boze, die er altijd op uit is om mensen uit elkaar te drijven, om dwaling te zaaien en verdeeldheid. Heer, houdt u ons samen en geeft u ons die eensgezindheid en die liefde en de zegen waarover we zongen. Heer, we moeten u ook belijden dat wij het als mensen vaak op zoveel manieren verprutsen en kapot maken. Soms weten we niet hoe het nog moet. Heer, wilt u zelf ons vasthouden en bewaren. Vergeeft u ook alles wat niet tot uw eer is. Wilt u dat wegnemen en afbreken. En wilt u door alles heen uw koninkrijk doen komen. Heer, we bidden u voor uw kerk wereldwijd, voor de verkondiging van het evangelie tot het einde van de aarde. Zegt u het werk van de zending. Zegent u evangelisatiewerk. Het werk onder uw volk Israël. Wilt u ook daar zicht geven op de Messias die gekomen is. Heer, we bidden u voor ons land, voor onze overheid. Geeft u hen wijsheid om ons te regeren. We bidden u voor deze wereld in nood, een wereld met zoveel leed en verdriet. We bidden u voor de mensen in Oekraïne, maar ook op zoveel andere plaatsen in deze wereld die veel minder onze aandacht hebben, waar vergelijkbaar leed en geweld is. Heer, wilt u een einde maken aan al dat bloedvergieten? Wilt u vrede geven? We bidden u voor de leiders van deze wereld die zo'n grote verantwoordelijkheid meedragen. Geeft u hen kracht, wijsheid. Leid hen door uw geest. Ook als ze dat zelf misschien helemaal niet zoeken, kunt u dat immers wel. Heer, wilt u een omkeer geven ten goede? We bidden u voor uw kerk die vervolgd wordt. Geeft u genade om trouw te zijn. En wilt u ook ons uw genade geven. Dat wij niet zo wennen aan de vrijheid en de voorrechten die we hebben. Dat we er ook zonder u wel denken te kunnen met onze eigen plannen. Heer, houdt u ons afhankelijk en heel dicht bij u. Wees u zelf in ons midden vanmiddag. Geef ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren. Neem alles weg wat ons in de weg kan staan. En laat dit een dienst en een dag zijn tot eer van uw naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Hoor ons, Heere, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 127, vers 1 en 2. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, als God zijn hulp aan het werk ontzegt. Maar daartegenover ook de belofte. Bij al die vergeefsheid, God geeft het, hoe een ander schraapt het bijeenhaalt aan wie hij bemint als in de slaap. Psalm 127, vers 1 en 2. Gemeenteraadpreek zingen we op Psalm 84, vers 6. Want God de Heer is zo goed, zo mild, is er altijd een zon en schild. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid voor hem leven. Psalm 84, vers 6 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Zijn hier kinderen, jongeren, ouderen die van vis houden? Vast wel. Er zijn mensen die dat heerlijk vinden om te roeien in de sloot achter hun huis ergens, of in een riviertje, of je kunt de zee op gaan om een dag te vissen. Sommige mensen vinden dat prachtig om te roeien, rustig gaan zitten en wachten tot er een vis toe hapt. Wij woonden hiervoor in Oudekerk tegenover een riviertje. Daar zaten soms jongens een paar dagen achter elkaar te vissen. Dan sliepen ze erbij natuurlijk. Ik heb het zelf als kind ook wel eens gedaan. Een hengel gekocht. Maar toen er na een half uur nog niet één vis gebeten had, had ik het wel gezien. Misschien dat het tweede keer beter gaat, maar daar is het nog niet van gekomen. Er zijn natuurlijk ook mensen die vissen niet als hobby, maar voor een beroep. Je hebt van die typische vissersplaatsen. Scheveningen, Katwijk, Urk natuurlijk. Die vissers die gooien geen hengeltje uit, maar een net. Die moeten veel vis vangen om ervan te leven. Nou, verschillende discipelen waren ook vissers geweest voor de Heer Jezus hen riep om hem te volgen. Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, die in elk geval. En in het gedeelte dat we lazen gaan ze nog een keer vissen. Maar dit wordt een vistocht zoals ze nog nooit hebben meegemaakt. Eerst vangen ze helemaal niets. Daarna vangen ze zoveel vis als ze nog nooit gehad hebben. Maar wie heeft die eigenlijk gevangen? Zij of niet? En wat wordt hier nou gevangen? De vis of nog meer? Wij luisteren daarna onder het thema vangen of gevangen worden. Vangen of gevangen worden. En we zien drie dingen. Lege netten, een wonderlijke vangst en een heerlijke maaltijd. Na de opstanding van de Heer Jezus zijn de discipelen naar Galilea gegaan. Het gebied in het noorden waar ze vandaan kwamen. Daar had de Heer Jezus hen naartoe gestuurd. Daar zou hij hen ontmoeten. Maar blijkbaar duurt dat een poosje. Ze moeten wachten. En wachten valt niet mee. Zeker niet als je niet weet hoe lang het gaat duren. Denk maar aan wachten in de file. Niemand houdt daarvan. En al helemaal niet als je eigenlijk haast hebt. Dan kan het vervelend zijn. En dat kan niet alleen op één moment zo zijn, dat kan ook in je leven zo gaan. Dat je ergens naar uitziet, op hoopt, erom bidt, en het komt maar niet. En soms kun je dan maar het beste wat anders gaan doen. Afleiding zoeken. Nou, dan lijkt het hier bij de discipelen ook wel op. Als Petrus op een bepaald moment zegt, ik ga vissen. En de anderen gaan met hem mee. Dat hoeven we dus helemaal niet negatief uit te leggen, alsof hij terug wil gaan naar zijn oude beroep, terug achter de roeping van de Heer Jezus. Het hoeft ook helemaal geen ongeloof te zijn. Het kan inderdaad gewoon afleiding zijn, iets te doen hebben of voorzien in hun levensonderhoud. Ik zei al, sommige discipelen waren vissen geweest, maar nu vissen ze met elkaar, voor het eerst blijkbaar. 7 discipelen gaan het meer van Galilea op. Of de zee van Tiberias, zoals het hier genoemd wordt. Petrus, Thomas, Nathanael, Jacobus en Johannes en nog 2. Misschien Filippus en Andreas, die uit Bethsaida kwamen, een klein stukje verderop aan het meer. Maar blijkbaar doet dat er niet zo toe, wie het precies waren. Maar er zijn dus wel 7 discipelen getuigen van de ontmoeting met de opgestane Christus. Getuigen van zijn opstanding. En wat mooi trouwens dat de naam van Thomas er wel apart bij staat. Hij is erbij. Hiervoor, hoofdstuk 20, staat hoe hij thuis was gebleven op de dag van de opstanding. Hij zat in het donker, want hij bleef weg bij de broeders. Weg uit de samenkomst van de gemeente, om zo te zeggen. Een week later is hij er wel. En dan ontmoet Christus hem. Niet thuis in zijn eentje, maar samen met de anderen. En dan breekt ook in zijn hart het geloof door. En nu is hij erbij. Hij wacht samen met de anderen op de komst van Christus. de discipelen gaan vissen. 'S Nachts. Dat was de beste tijd om te vissen. Dan is het donker en dan komen de vissen dichter bij de oppervlakte zwemmen. En zulke heel diepe netten zullen de kleine vissersbootjes in die tijd nou ook weer niet gehad hebben. Bovendien, als je dan 's nachts viste, dan kwam je 's morgens aan de kant en dan kon je dan meteen de verse vangst verkopen. Dat was natuurlijk niet allemaal langdurig houdbaar zonder koelkast en diepvries. Maar die nacht vangen ze niets. En misschien blijven ze daarom wel doorwerken tot aan de ochtend. Misschien dat ze aan het eind toch nog wat vangen. Want je wilt toch niet de hele nacht gezocht hebben voor niks. Je gaat maar door om toch nog wat te bereiken. Het zal natuurlijk heus wel eens verschil hebben. De ene keer vang je meer dan de andere keer. De ene keer goed, de andere keer minder. Maar helemaal niets. En als ze dan 's ochtends toch maar teruggaan naar de kant, dan staat er een man op de oever. En die roept hen toe, kinderen, zoals een rabbi dat bij zijn leerlingen deed. Kinderen, hebben jullie iets voor bij het eten? Dus hebben jullie wat vis? Zo openbaart de Heere Jezus zich dus. Hij vraagt wat aan hen. Hij wil iets van hen hebben. Maar ze hebben niks. Dat weet hij natuurlijk wel. Eigenlijk zou je die vraag ook nog wel iets anders kunnen vertalen. Jullie hebben zeker geen vis. De manier waarop die vraag er staat in het Grieks laat zien dat hij verwacht van niet. Hij weet wel hoe hulpeloos ze zijn zonder hem. Jullie hebben zeker geen vis. Nee, zeggen de discipelen. En over een afstand van 100 meter kun je natuurlijk niet een heel gesprek gaan voeren. Maar je kunt je ook zomaar voorstellen dat ze ook geen zin hebben gehad om veel te zeggen. Het moet nogal vreselijk vervelend zijn als je een hele dag of een hele nacht werkt met nul resultaat. Dan zou je toch moedeloos van worden of chagrijnig. En als dan aan het eind ook nog iemand vraagt, je hebt zeker niks gevangen, dan heb je heus geen zin om veel te zeggen. Maar waarom dan? Waarom laat Christus hen in zo ploeteren? Een nacht lang zoeken zonder iets te vangen? Want hij regeert alle dingen. Daar is heel dit hoofdstuk vol van. Hij leidt alles. Hij laat hen zometeen die overvloed binnenhalen. En wie zou het dan anders zijn die heel die nacht ervoor de vissen uit hun buurt houdt? Zo openbaart de Heere Jezus zich hier. Als volgt begint het, toen ze gingen vissen en niks vingen. Jezus zelf brengt hen dus in deze moeilijke, teleurstellende situatie. Dat kan dus. En terwijl hij het weet, vraagt hij het ook nog een keer. Ze moeten hem hun lege netten laten zien. Nee, we hebben niks. Waarom? Dat doet de Heer Jezus om hen onderwijs te geven, gemeente. En om ons onderwijs te geven vanmiddag. Wij moeten dit ook leren. Dat je het niet kunt zonder God. Zonder mij kunt u niets doen, had Jezus zelf gezegd. Nou, dat merken ze. En dat merken ze notabene bij hun dagelijks werk. Hun vak. Het werk waar ze ervaring in hadden, wat ze in de vingers hadden. Niemand hoefde hun te vertellen hoe je vissen moest. Dat konden ze wel. Maar zelfs dan laat Christus hen zien. Zelfs bij hun dagelijks werk, bij hun natuurlijke vaardigheden, geldt dat. Zonder mij kunt u niets doen. De discipelen waren vissers van beroep. Maar heel opmerkelijk. In alle evangelieën vangen ze niet één vis zonder Jezus hulp. Ze zijn helemaal afhankelijk van Gods werk, moeten ze leren. En moeten wij leren. Wij willen zo graag wat kunnen. Je leert dingen op school, je krijgt er ervaring in. je leert een vak. Dat mag ook, dat moet ook. En je mag ook dankbaar zijn als je iets goed kunt. Daar mag je je best voor doen. En tegelijk, zonder mij kunt u niets doen. Zoals we zongen op Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, dan werken de bouwvakkers tevergeefs. Als de Heere de stad niet bewaart, waakt de wachter voor niets. Al ben je nog zo'n goede vakman, al is de man op de uitkijk nog zo alert. Zonder de Heere gaat het niet langzamer of moeilijker, maar helemaal niet. En dat is geen makkelijke les. Helemaal niet. En je kunt je dat soms afvragen. Waarom zit het nou zo tegen in mijn leven? Waarom lukt het niet op school, terwijl ik toch mijn best doe? Waarom gaat het thuis allemaal zo moeizaam? Ook al neem ik me voor om het beter te doen. Waarom word ik ziek, terwijl ik zo graag gewoon mijn werk zou doen? Moeten wij het misschien leren, gemeente? U, jij, ik. Dat je het zelf niet kunt. Zelfs niet je gewone dagelijks werk. Als de Heere het niet zegent. Dat Gods kracht volbracht wordt. Niet als wij sterk zijn en zo hard ons best doen. Maar in onze zwakheid. Paulus zal zich dat toch ook wel hebben afgevraagd. Met die doorn in zijn vlees. Wat dat ook geweest mag zijn. Maar hij had er last van. Het hinderde hem. Het zat hem in de weg. Bij het werk in Gods koninkrijk. En hij bad om ervan verlost te worden. En het gebeurde niet. Tot de Heere zei: mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Want juist aan zwakke mensen kan God zijn genade kwijt. En in mijn zwakheid wordt zijn kracht verheerlijkt. Dan is die zwakheid ook niet erg meer. Paulus kan zelfs roemen in zijn zwakheid. Wat een genade is dat. Zonder mij kunt u niets doen. Dat moesten de discipelen leren. En dat moesten ze juist nu leren. Na Pasen. Misschien is het u wel eens opgevallen. Als je Johannes Evangelie leest en je komt aan het eind van hoofdstuk 20. Dat eindigt ermee dat de Heer Jezus nog veel meer tekenen gedaan heeft. Die zijn niet allemaal opgeschreven. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft. En opdat u daardoor het leven zult hebben in zijn naam. En eigenlijk zou je dat denken dat het evangelie is afgelopen. Dat zou een prima slot kunnen zijn. En dan komt hoofdstuk 21 nog. En dat eindigt een beetje op dezelfde manier. Als een soort naschrift, maar wel met een boodschap, een bedoeling. Het werk van Christus houdt na zijn opstanding niet op. En het werk van de discipelen houdt ook niet op. Die vistocht op het meer van Galilea is niet de laatste keer. Een soort afscheid van hun vroegere werk. Het is juist een begin. Daar gaat hoofdstuk 21 over. De opdracht die de discipelen meekrijgen na Pasen. Over de kerk. Vissen is een beeld van mensen vangen. Zo zei de Heer Jezus al toen hij zijn discipelen riep om hem te volgen. Van nu af aan zult u mensen vangen. En om dat straks te kunnen gaan doen, laat Jezus zijn discipelen zien wie hij is. Hij openbaart zichzelf opnieuw voordat zij de wereld ingaan. Om te laten zien wat hij kan doen en wil doen en zal doen als zij het evangelie gaan verkondigen. Die grote visvang zometeen, dat is niet bedoeld om de discipelen eten te geven of een flinke financiële opbrengst, maar als een teken om te laten zien wie hij is, de opgestane Heer. En wie hij blijven zal. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde en die met zijn kerk is alle dagen totdat hij komt. En in die woorden staan er aan het slot van het Matthäus-evangelie: ik ben met u mij is alle macht gegeven, het zendingsbevel. En Johannes staat het eigenlijk op deze manier, in deze geschiedenis van de visvangst. Het laat zien wie Christus is. En het laat zien wie de discipelen zijn. Wat mensen zijn die werken in het koninkrijk van God. Wat elke christen is. Hoe zwak. Hoe totaal afhankelijk van hem. Je kunt wel hard werken. En je kunt wel heel veel tijd en energie besteden aan je kinderen. Of aan iemand in de gemeente. Of aan iemand buiten de gemeente. En je zoekt en je bidt. En je hoopt dat iemand de Heere lief krijgt en gaat zoeken. Maar wij vangen geen vissen. Echt niet. Niet één. Een hele nacht hard werken. En je hebt lege netten. En misschien herkent u dat wel. Juist ook als het gaat om het koninkrijk van God. Je gaat wel naar de kerk. En je preekt of je luistert. Je gaat als ouderling op huisbezoek. Je spreekt iemand anders. Maar het lijkt niks te helpen. Het is elke keer hetzelfde. Het komt niet verder. Of het gaat over een ander. Of het gaat de verkeerde kant op. Of je probeert contact te houden met een jongere van de kerk. Maar je ziet hem of haar alleen maar verder bij de Here vandaan glijden. Of je zoekt in je eigen leven naar vastheid. Naar zekerheid van het geloof. Naar een omkeer in de strijd tegen de zonde. Maar je bidt al zo lang. En het lijkt niks op te leveren. Voor de discipelen was het nodig, gemeente. En misschien is het voor ons ook wel nodig. Om ons echt te leren. Of opnieuw te leren. Dat je het zelf niet kunt. Dat je geen recht hebt op Gods genade. Ook niet als je zo ijverig zoekt. Dat je jezelf niet omkeert en de zonde niet kunt overwinnen in eigen kracht. En het kan wel zijn dat je die tegenslag nodig hebt. Of dat je een keer heel hard op je gezicht gaat. Opdat er in je leven plaats komt voor wat God doet. Dat is moeilijk. Dat is pijnlijk als je dacht dat je het zelf wel kon. Dat wil ik zo graag van mezelf. Maar de Heer roept ons vanmiddag om met die vragen. Met de mislukkingen in je leven. Met je lege net. En je lege, koude hart. Naar hem te komen. Je hebt zeker niets. Nee. Dat weet hij wel. Maar hij wil het van onszelf horen. Dat je het eerlijk voor hem beleidt. Maar zie dan in die moeite. Ook op Jezus, die op de oever staat. Hij wijst zijn discipelen wel de weg. Hij bemoedigt hen voor als ze op weerstand stuiten, als ze moedeloos dreigen te worden. Want bij die lege netten blijft de Heer nooit staan. Dat is geen doel op zichzelf. Als hij je eigen zonde, je armoede, je gebrek laat zien. Maar juist om je bij hem te brengen. Om mijn leegte te vullen met zijn volheid. En dat brengt ons bij het tweede, een wonderlijke vangst. Want als die discipelen niks hebben om die vreemdeling op de oever aan te bieden, dan zegt hij, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Nou, wat maakt dat nou uit, zou u zeggen? Ze wisten toch zelf ook wel hoe ze moesten vissen? En als ze een klein stukje verder varen, of ze draaien nog een keer om, dan komen ze langs dezelfde plek. Waarom zou je dat net helemaal aan boord hijsen en aan de andere kant er weer uitgooien? Maar dat zegt Jezus wel. Gooi het net aan de andere kant. Een wonderlijke opdracht. En misschien nog wel wonderlijker, ze doen het. Denk het jezelf maar eens even in. En je bent je werk aan het doen, je vak wat je kunt. En er komt iemand langs, zomaar iemand. En die zegt, je moet het helemaal anders doen. Zou je het doen? Iemand die daar op de kant staat. die tegen de opgaande zon inkijkt. Dus wat kan hij nou zien wat zij niet kunnen zien? Een stuurman op de wal, die ervaren vissers vertelt dat ze het anders moeten doen. En ze doen het ook nog. Je kunt moeilijk zeggen dat het van de kant van de discipelen een zaak van geloof is. Want zij weten helemaal niet wie het is die het zegt. Dat staat er apart bij. Ze wisten niet dat het Jezus was. Een andere keer bij de wonderlijke visvangst in Lucas 5, dan is dat wel zo. Dan zegt Petrus er ook op, uw woord zal ik het net uitwerpen. Hij ziet er niks in, maar als Jezus het zegt, zal hij het doen. Maar hier weten ze het niet eens. En toch gehoorzamen ze zijn woord. Dat laat dus niet het geloof van de discipelen zien zozeer. Maar het laat wel zien wie de opgestane Heer is. Zijn woord is met macht. Zijn woord klinkt met zo'n kracht dat de discipelen gehoorzaam. Al gaat het tegen alle logica in. Al herkennen ze hem nog niet. Maar ze kunnen niet anders dan doen wat hij zegt. Hij heeft alle macht. Hij vangt niet alleen de vissen in hun net, maar hij vangt ook de vissers met zijn woord. En zodra ze het net uitgooien, komt het vol met vis. Werp het net uit, zegt Christus, en u zult vinden. En het gebeurt meteen. En dan weet Johannes wie het is. Niet omdat hij nog eens goed keek uit de verte. Hij ziet het niet aan zijn gezicht, maar Johannes ziet het aan zijn daden. Iemand die zo spreekt met macht en die zo zijn woord vervult, dat kan er maar één zijn. Johannes is de apostel van de liefde en de liefde herkent hem. Het is de Heere, de Almachtige, de Opgestane. En waar het bij Johannes past, dat hij als eerste Jezus herkent. Past het bij Petrus om meteen in actie te komen. Hij wil naar hem toe. Hij houdt er niet langer uit in dat bootje. Hij bindt zijn opperkleed omhoog. Hij was ongekleed, staat er. Dat betekent niet dat hij naakt was. Dat zou ook in het Jodendom heel ongepast zijn. Maar dat hij alleen een onderkleed aan had. Maar nu trekt hij zijn bovenkleed aan. Hij bindt het omhoog, zodat het hem niet voor de voeten hangt. En dan springt hij overboord om naar de kant te zwemmen, 100 meter. Om maar als eerste bij Christus te zijn. Misschien zit daar ook iets in dat hij met zijn ijver goed wil maken. Wat hij nog aan zonde te beleiden heeft. Daar spreekt Jezus daarna met hem over. En als de andere discipelen dan ook aan land komen, dan blijkt pas hoe wonderlijk groot hun vangst is. Ze waren gehoorzaam aan het woord van Christus. In hun leegte, hun armoede, vertrouwden ze zich toe aan zijn roepstem. Ook al begrepen ze die niet. En dan is er overvloed. Dan geeft hij ook graag en genadig, mild en overvloedig. Wie hem volgt en dient, wie leeft van zijn genade, hoeft niet op rantsoen te leven. Die geeft hij overvloed van genade. Niet iets voor bij het eten, maar meer dan genoeg. Meer dan ze op kunnen. Zoveel als ze nog nooit gehad hebben. Dat laat de overvloed en de rijkdom zien die er in Christus is. Hij voorziet in alle nood. Hij geeft boven bidden en denken. Zonder mij kunt u niets doen, leerde hij. Helemaal niets. Maar door Christus, zegt Paulus ergens, vermag ik alle dingen. Een overvloed aan vis. Het net scheurde niet, staat er. Net niet. 153 grote vissen. Dat was vast niet gebruikelijk om de vangst op die manier te tellen per vis. Maar het is nu zo ongewoon veel dat ze het wel doen. En we hoeven voor dat getal niet een speciale verklaring te zoeken. Mensen hebben dat wel geprobeerd, 153. Als je de getallen 1 tot en met 17 optelt, dat is 153. Het is ook 9 keer 17. Dan kunt u denken 10, 7, 3, allemaal bijzondere getallen soms. Maar de tekst geeft geen aanwijzing dat er zoiets bedoeld zou zijn. En dan wordt het al snel speculatief raden wat het dan voor betekenis zou hebben. Het zit hem niet in dat getal. Maar wat het wel laat zien is de overvloed, de rijkdom die de opgestane Christus geeft. Een rijkdom aan vis, maar dan ook weer als beeld voor die opdracht om mensen te vangen. Christus geeft hier zijn macht en zijn belofte om zo overvloedig mensen te brengen in de netten van zijn evangelie. Een belofte om zondaren te vangen voor zijn koninkrijk. En dat gebeurt ook. En daar zie je soms iets van. En dat is niet af en toe een visje, hier en daar een enkeling. Maar uiteindelijk een grote menigte die niemand tellen kan. Uit alle stammen, talen en volken. En hier zie je hoe dat gebeurt. Waar Christus komt, waar hij gaat werken, brengt hij alles mee. Wie vangt hij nu eigenlijk, die vissen? De discipelen gooien het net uit, jawel. Ze zijn gehoorzaam op zijn woord. En zo vervult God zijn belofte ook. Door hem te gehoorzaam. Maar het is zonneklaar dat het God is die hier de vangst geeft. Hij vangt ze zelf. Wonderlijk. Verrassend. Dat doen de discipelen niet. Dat kunnen u en ik niet maken. Dat is zijn werk alleen. Het komt ook niet uit ons. Uit onszelf zijn wij nu eerder en liever in de fuiken van de Satan dan in de netten van de Heer, waar het leven pas is. God doet het eigenlijke werk in zijn koninkrijk. Hij vangt mensen. Hij alleen. De beste stuurlui staan aan wal, zeggen wij wel eens. Nou, hier is dat zo. De beste stuurman staat hier op de oever. En dat is een les voor de discipelen en voor ons vanmiddag. Wij zijn zo totaal afhankelijk. Het blijft Christus werk alleen. Het net moet niet over de boeg van onze inzet, onze bekwaamheid. De boodschap is hier dus niet ook, is hier dus ook niet, als wij het nu maar eens over een andere boeg gooien. Het moet over zijn boeg. Het eerste is ook niet dat ze vangen, maar ze worden gevangen. En dan alleen vangen ze. En dan ook overvloedig. Wat vraagt dat afhankelijkheid? Wat vraagt dat veel gebed bij het werk in Gods koninkrijk? En zo alleen kun je dat werk ook doen. In de gemeente, in je gezin, naar je buren en op je werk. Biddend dat de Heer werkt. En zo gebeurt het ook op Pinksteren. Als de Heilige Geest wordt uitgestort. Daar gaat het boek Handelingen over. Wij noemen dat dan vaak de handelingen van de apostelen. Maar het eerste vers van Handelingen zegt wat anders. Dit gaat over wat Jezus doet. Door zijn geest. Daar gebruikt hij mensen voor, zeker. Uit genade. Maar toch zo vaak op de manier dat wij erbij staan en ernaar kijken. Hoe God werkt. Is die afhankelijkheid er bij ons, gemeente? Dat we met lege handen bij de Here komen. Het echt van hem verwacht. Voor onszelf. Dat hij je hart verbreekt. Dat hij je zonde vergeeft. Elke dag weer. Dat hij je leven vernieuwt. Naar zijn beeld. Dat hij je de goede woorden geeft om het hart van je kinderen te bereiken. Van je buren. En in de gemeente. Hoe staat het met de visvangst in Veenendaal? Bidden wij daarom? Zijn we daar echt verlegen om? hebben wij verwachting van deze opgestane Heer. Het is Pasen geweest, bij Hem is overvloed. En bij ons. Want wie het van Hem verwacht, die ontvangt het. Mild en overvloedig. En dat is het laatste wat we zien. Hij bereidt zijn discipelen een heerlijke maaltijd. Want als ze dan aan land komen, dan nodigt Christus hen aan de maaltijd. En die maaltijd is er al. Een kolenvuur met vis en brood. Zo werkt de Heer dus. Hier en altijd weer. Wat er nodig is, dat komt er niet pas door de inspanning van de discipelen. Niet door mijn inzet of ijver. Het is er al. Christus brengt zelf alles mee. De discipelen mogen naar Pinksteren uitgaan om het evangelie te verkondigen over heel de wereld. Maar niet zij vangen de vis. De Heer wil hen gebruiken. Maar niemand is onmisbaar. Ook niet, zeker niet, in het Koninkrijk van God. Christus heeft al vis. Alles staat al klaar. En ze hebben er niks aan gedaan. En hij eet met zijn discipelen opnieuw als een bewijs van zijn opstanding. Hij is niet opgestaan in hun gedachten. Hij is niet een geestverschijning. Maar hij zit bij hen. Hij praat met ze. Hij eet een visje met hen. Hij is het zelf, de levende, de Heer. De koning van zijn kerk. En tegelijk, dat is het wonderlijk. Hij schakelt zijn discipelen. Hij schakelt mensen in om zijn koninkrijk uit te breiden. Zij mogen delen in zijn macht. Ze mogen zijn werk op aarde voortzetten. Breng van de vissen die u nu gevangen hebt, zegt Christus ook. Het is dus niet dat dat niet meetelt of niet belangrijk is. Ze mogen brengen van de vrucht van hun werk. Al is tegelijk glashelder dat dat ook vrucht van zijn werk is. De Heere schakelt mensen in en het blijft zijn werk. Ze mogen met hem eten. Een heerlijke maaltijd. Eigenlijk met een hoofdletter. De maaltijd van hun Heer. Kom, gebruik de maaltijd. En Jezus geeft hen het brood en de vis. Dat doet je bijna denken aan het heilige avondmaal. Dat is het in strikte zin niet natuurlijk. Maar het is wel Christus die de gastheer is. En die de vrucht van zijn werk uitdeelt aan de zijnen. Zo openbaart hij zich aan zijn discipelen, opnieuw, om hen verder onderwijs te geven, te ontdekken, te troosten. En eerder hadden de discipelen wel gevraagd, wie is deze toch? Bij de storm op zee, toen de wind ging liggen, wie is hij toch, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nu vragen ze dat niet meer, want ze weten wie hij is, de gekruisigde. De opgestaan. En daarin zie je het geloof in hun leven. Met die twee kanten, kennis en verwondering. Ze kennen hem. Wat ze al die jaren dat hij op aarde was, maar zo moeilijk begrepen, nog zo weinig begrepen. Dat zien ze nu, na zijn opstanding, wel. Dat hij moest lijden. Dat hij opgestaan is. Dat hij de Heer is, hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. En tegelijk verwondering, ze durven het hem niet vragen. Maar die vragen zijn er dus wel in hun hart. Want hij is er anders dan vroeger. Maria mocht hem op Paas ook niet vasthouden. Hij is aan de andere kant van de dood. De discipelen kennen hem. En ze beseffen, het is nog maar zo ten dele. De heiland is zoveel rijker, zoveel heerlijker dan wij ooit beseffen of bevatten. Wij hebben God nooit in de vingers, om zo te zeggen. Wij begrijpen hem niet. Hij is zoveel groter, heiliger, heerlijker dan wij ooit bevatten kunnen. herkenning en verwondering. Dat hoort in het leven van het geloof bij elkaar. Maar hoe ten dele hun kenner ook is, Christus openbaart zich aan hen. Hij nodigt hen aan tafel. Hij voedt hen met zijn gaven. En zo gaat hij met hen om. Hij ontvangt hen met gaven die zij niet verdiend hebben. Met het heil dat wij niet bereikt hebben, maar dat hij verdiend heeft en dat hij uitdeelt voor niets. Je kunt persoonlijk soms worstelen om het heil van de Here. Maar als de Here dan komt met zijn genade, als hij je voedt met zijn woord en met zijn genade, als hij je rust geeft, vrede, in moeilijke omstandigheden misschien. Wat heb je er dan zelf aan gedaan? En eens bij de maaltijd van de bruiloft van het lam zal dat niet anders zijn. Daar kan ik niet binnenkomen met mijn eigen vangst, met mijn prestaties, maar alleen om zijn verdienst. Dan is alle schaduw en geheimenis voorbij. Dan mogen de zijnen hem zien zoals hij is. Dan is de volle vangst, dan is alle vrucht van zijn werk binnengehaald. Christus bereidt zijn discipelen een heerlijke maaltijd. En wat is dat nodig voor iedereen die de Heere zoekt? Om bij hem te komen, om gevoed te worden door zijn woord en aan zijn tafel. We hebben dat nodig, elke keer opnieuw. Dat Christus zelf komt. Dat hij meer zicht geeft op hem voor het eerst en ook telkens weer. Telkens meer. Zonder hem kom je om. In hem is het leven. Laat je toch vangen door hem. En de Heere zorgt voor alles wat zijn kinderen nodig hebben. Hij is zo goed, zo mild. Hij zal het goede niet onthouden aan wie voor hem leven. Welzalig, Heere, wie door u gevangen is, wie door u gevoed wordt, wie zich helemaal aan u toevertrouwt. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u. En we danken u dat u tot ons komt in uw woord steeds opnieuw. Wilt u zelf tot ons spreken door uw woord? Geef dat we daar uw heerlijkheid in zien. En Heere, breng ons bij u. Met alles waarin het in ons leven zo leeg is. Onze mislukkingen. Ons lege hart. Onze teleurstellingen. Misschien in de kerk of zelfs in u. Heere, breng ons met al onze leegte bij u. Om gevuld te worden door uw volheid. Heere, wat een wonder van uw genade. Dat u zelf komt. Dat u zoveel ontferming geeft. Dat u zo rijk uitdeelt wat u verdiend hebt. Geeft u dat ook vanmiddag. Heere, wilt u ons gebruiken in uw koninkrijk. Om goed van u te spreken op de plaats waar u ons stelt. Wij kunnen geen vissen vangen, maar u wel. Wilt u dat doen? Wilt u rijke vrucht geven tot eer van uw naam? Gaat u met ons als we hier vandaag gaan. Laat uw woord met ons meegaan en vrucht dragen in ons leven. Wees met ons in de week die voor ons ligt, bij alle dingen die ons te wachten staan. Neem ons onder uw hoede. Neem alles weg wat niet was tot uw eer, ook van deze dag, van deze dienst. Hoort u ons gebed, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte de berijming van het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, regeer ons door uw geest en woord. En wat van u is het koninkrijk, u zij de lof. In eeuwigheid. Het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.